Vermogens moeten meer belast worden nu de spaartax is afgelast. Een hele goede dag en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Links Geleuter. Mijn naam is natuurlijk Bastiaan Toornent, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. En zoals in iedere aflevering van Links Geleuter bespreek ik zo weer met u een politiek of maatschappelijk onderwerp. Nu kunt u zich natuurlijk abonneren op deze podcast en dat kan via Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en diverse andere podcastplatformen. En tevens kunt u natuurlijk zich abonneren op de video's van deze podcast. Dat kan via mijn YouTube-kanalen of natuurlijk via mijn Facebook-fanpage. Verder vind ik het natuurlijk altijd leuk als u deze video liked en deelt. En daarnaast kunt u meer informatie over mij vinden op www.torenent.nl. En goed, dan gaan we gelijk door naar het onderwerp. En het onderwerp gaat natuurlijk over de Belastingdienst. De Belastingdienst is heel groot in het nieuws voor de zoveelste keer. Misschien is januari een standaard moment dat we dat gaan doen. Want de hele toeslagenaffaire was natuurlijk ook in januari vorig jaar. En nu is het natuurlijk met de toeslagen, of tenminste met box 3. Dus zo bekende spaartax. Die al jaren in opspraak is. Al jaren is er een probleem mee. Maar nu is er eindelijk ook een uitspraak van de Hoge Raad. En daar zei de staatssecretaris het volgende over.
Want het inkt van het coalitieakkoord was amper droog. Of we hadden al het arrest van de Hoge Raad van 24 december jongstleden. En dat is een uitspraak die vergaande consequenties heeft. In de eerste plaats treft dat veel burgers, die belastingplichtigen in box 3. Het heeft ook een enorme impact op de uitvoering voor de Belastingdienst en het heeft ook de nodige budgettaire consequenties. Het bieden van passend rechtsherstel en een solide stelsel voor de toekomst, met draagkracht als uitgangspunt dat goed uitvoerbaar is en betrokken burgers zoveel mogelijk ontzorgd zijn, voor mij van de grootste prioriteit.
Nou, wat de staatssecretaris gaat doen na de uitspraak is dat de mensen die dus de rechtszaak aangespannen hebben sowieso compenseren voor de jarenlang dat zij te veel, of tenminste belasting hebben betaald over een te hoog rendement van hun spaargeld, terwijl ze maar veel minder rendement hadden van datzelfde spaargeld. Dat moet ik heel even uitleggen voor de mensen die dit niet gevolgd hebben of ook niet begrijpen hoe box 3 van de Belastingdienst werkt. Is het eigenlijk, werkt het zo. Als u bijvoorbeeld 10.000, of nee, zegt dat u een paar duizend euro aan spaargeld heeft en u kreeg daar normaal gesproken 4% of 5% of misschien zelfs 6% rente op. Dat lag natuurlijk een beetje aan hoe de rente was. Nou, dan krijgt u dus over die rente moest u belasting betalen, vermogensbelasting. Of spaartax ook wel genoemd. Nou, u betaalt dus over dat rendement, over bijvoorbeeld u heeft 5% rendement, dat is ongeveer 500 euro. Daar betaalde u dan 4% of 5% belasting over. De vermogensbelasting is erg laag, hè? Dus we moeten wel bij blijven constateren. De hoeveelheid belasting die u dan vervolgens over dat rendement moest betalen was altijd al een heel laag bedrag. Nou, dan krijg je dat de rente ging dalen en uiteindelijk zelfs negatief werd. Rondom 2017 is dat gebeurd en de rente is nog steeds heel laag. Dus mensen moesten over hun rendement, zou je zeggen, in plaats van dat ze 5% rendement hadden, hadden ze nog maar 1%. Dus in plaats van 500 euro kregen ze nog maar 100 euro. Maar de Belastingdienst zit zo in elkaar, dat is 20 jaar geleden ooit door Zalm zo vastgesteld, dat je altijd dat de Belastingdienst rekent met een standaard rendement van minimaal 5%. Ze gaan ook niet meer rendement berekenen. Dus als u belegde en u had ruim 10 of 15% rendement in een jaar, dan hoeft u ook nog steeds maar over 5% rendement belasting te betalen. Nou, dit systeem is ooit zo ingericht omdat de Belastingdienst het allemaal al in de jaren 90 niet helemaal aankonden. Staatssecretaris Vermeend en minister van Financiën Zalm van toen die tijd dachten, nou, dit moeten we gewoon vereenvoudigen. Plus dat het wel de VVD heel goed uitkwam om vooral spaarders en beleggers een extraatje te geven. Want het kwam er gewoon op neer dat je dus rendement, altijd alleen maar rendement berekening kreeg van 4%. Toen die tijd was de rente was 6%. En nou ja, op beleggingen kon je vele malen hogere rendementen halen. Dus ook spaarders waren hier heel erg mee geholpen. Want over 2% van hun rendement hoefden ze niet eens belasting te betalen. Over 4%, de andere 4% moesten ze wel belasting betalen. Nou is de belasting zelf iets van 5% of zo. Dus het is niet een heel hoog bedrag aan belasting wat er geïnd wordt. Alleen, als jouw rente maar 1% is, maar jij moet toch over 4% van jouw vermogen daarover moet jij dan belasting betalen, dan betaal je meer dan dat je verdiend hebt. En dat is natuurlijk in de ogen van de Hoge Raad helemaal oneerlijk. Zeker omdat de wet uitgaat van een rendement. Als de wet dat niet had gedaan en die zegt gewoon, had SEC gezegd, u betaalt over wat vermogen ook, of u nou rendement heeft of niet, betaalt u altijd elk jaar 5% over uw vermogen, dan was er niks aan de hand geweest. Maar nu gaat de wet uit van dat u een standaard rendement haalt. Maar als u dat rendement niet haalt, moet u nog steeds over dat standaard rendement belasting betalen. Nou, dit is een beetje ingewikkeld. Ik snap dat mensen dat niet allemaal helemaal begrijpen. Het komt er in principe op neer dat mensen de afgelopen jaren te veel over een te hoog bedrag belasting hebben moeten betalen, terwijl ze niet dat bedrag verdienden. Nou, op zich is daar wat voor te zeggen dat het oneerlijk is. Nou, er werd geprocedeerd, wat dan ook. En in december, geloof ik, 24 december, de dag voor kerst, heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan. En die heeft letterlijk gezegd, politiek, al jaren wordt hier al over geklaagd. Al jaren zegt u dat u er iets aan zou doen, maar u doet maar niks. Dus, 1, de mensen die deze rechtszaak hebben aangespannen, moeten gecompenseerd worden. 2, box 3 mag nu, zoals hij in de huidige vorm, mag hij niet meer gebruikt worden. Dat betekent dat geen enkel vermogen meer belast mag worden, zolang er niet een noodwet of iets andere aanpassing is, aangezien in principe de wetgever heel duidelijk zegt, of tenminste de Hoge Raad heel duidelijk zegt, u moet niet van een fictief rendement uitgaan. U moet gewoon letterlijke rendementen gaan belasten. Of een ander systeem, de wet anders in elkaar zetten. Want dit kan niet meer. De coalitie, de staatssecretaris, heeft daarmee meteen een heel groot probleem. Want het grote probleem is nu dat er helemaal geen vermogensbelasting geïnd mag worden, waardoor er een strop is van 4 tot 5 miljard per jaar voor de komende jaren. Dus daar is een probleem. Nou, staat er in de coalitieakkoord dat ze eindelijk deze box 3 sowieso aan zouden pakken, want wat ze zouden gaan doen, in 2025 moet dat klaar zijn, 1 januari 2025, is dat ze het werkelijke rendement van iedereen gaan belasten. Dus ook als je 10% rendement hebt, dan moet je gewoon over die hele 10% moet je dan belasting betalen. Nou, dat is natuurlijk een eerlijker systeem. Nou heeft de VVD het nog steeds over een laag bedrag. Maar ja, de VVD wil gewoon vermogens niet zwaar belasten. Die willen vooral dat wij een renteniersland blijven. Want dat zijn we inmiddels behoorlijk geworden. Zometeen word ik daardoor gestaafd. Niet omdat ik dat alleen zeg, maar ook omdat andere mensen dat zeggen. Maar het gaat er in principe om dat Ze hebben nu een probleem, dus de staatssecretaris heeft al gezegd, iedere spaarder die dus de afgelopen jaren de dupe is geweest, die gaat gecompenseerd worden. De beleggers niet, want de beleggers hebben allemaal veel hogere rendementen gehaald dan waarover ze belast zijn. Dus dat zou niet eerlijk zijn als die ook nog eens een keer geld terug zouden krijgen. Nou, daar ben ik al heel blij mee dat deze staatssecretaris dat zegt. Vervolgens heeft hij ook gezegd dat vermogens gewoon ook echt belast moeten worden. Dus dat is ook al gunstig. Maar deze nieuwe ontwikkeling zou natuurlijk meteen kunnen betekenen dat ze eindelijk de kloof tussen arm en rijk zouden aanpassen. Dat ze eindelijk, hetgene waar ik al eerder een podcast over gemaakt heb, eindelijk kunnen aanpakken dat niet alleen maar inkomens, dus de werkenden echt belast worden, maar ook de mensen met grote vermogens eindelijk eens een keer belast worden. En zeker ook de mensen die bijvoorbeeld via dividenden van aandelen heel veel geld verdienen. Dat geld wat ze verdienen, dat daar gewoon belasting over betaald worden. Want nu betalen ze daar heel weinig belasting over. Bovendien betalen ze niet eens over het hele bedrag belasting. Terwijl jij als iemand met een gewoon loon wel een enorm bedrag betaalt over jouw inkomsten. En dat is, ja, u moet gelijk zien, als u 5% betaalt over de inkomsten vanuit dividend, dus vanuit winst, dan betaalt u het is een twintigste. Terwijl als ik 30%, wat de inkomstenbelasting is, betaal over mijn inkomsten, dan betaal ik bijna een derde van mijn werkelijke inkomen betaal ik aan de regering, geef ik aan de regering. En natuurlijk heb je wat aftrekposten en als je een heel laag inkomen hebt, dan heb je ook nog wat toeslagen en dergelijke, waardoor het een beetje gecompenseerd wordt, maar die 20%, daar blijft iemand met een inkomstenbelasting sowieso wel op steken. Waardoor, ja, heel eerlijk, iemand die gewoon werkt meer belasting betaalt als degene die niet werkt en van zijn vermogen leeft. Want zijn rendement op zijn vermogen is hoger en hoeft daar minder belasting over te betalen. Goed, dit is een hele principieel kwestie. Maar daarom mooi, je zit ook bij links geleuter. Maar ja, goed, nu heeft D66 al voorgesteld van joh, we gaan wel compenseren en dat gat wat we krijgen in de begroting, die van die 5 miljard, die moeten we gewoon bij de vermogens weghalen. Dat heeft D66 van de coalitie al gezegd. Nou, die werd natuurlijk meteen ondersteund door alle linkse partijen, want die hadden, en die vinden zelfs dat D66 niet ver genoeg gaan. PvdA is zelfs met een plan aangekomen. Of dat helemaal goed is, weet ik niet. Maar het gaat er in ieder geval om dat ze allemaal wel de dingen leggen bij de vermogende mensen. En vooral bij de mensen die bijvoorbeeld met beleggingen heel rijk worden. En dat vind ik gewoon veel eerlijker. Maar de VVD wil dat nog niet toezeggen. En die zegt ook continu, ja, we hebben altijd al de spaartax aan willen pakken. Maar we willen nu niet toezeggen dat het dat het via de vermogens belast moet worden. Nou, Pieter Omtzigt zette dat even op een rijtje.
Ja, voorzitter, ik had een vraag. Ik hoorde net dat de VVD heel veel moties ingediend heeft om box 3 te veranderen.
Ja.
Het heeft in het verkiezingsprogramma van de VVD gestaan.
Klopt.
Ja. De VVD is blij dat het in het coalitieakkoord stond. Het stond overigens ook in het vorige coalitieakkoord. Ja. Zit de VVD eigenlijk in de regering?
Meneer Itzinga.
Ja, de laatste keer toen ik keek wel. Zeker, ja. Zeker. De VVD zit in de regering.
Ja. Meneer Omtzigt.
Ja, ik stelde eens de vraag natuurlijk, dat als de grootste regeringspartij hier zegt van wij willen al 6 jaar een verandering en het is 6 jaar lang niet gelukt. Ja. Wat is dan de reflectie van de VVD waarom het 6 jaar lang niet lukt om vanuit de Kamer iets te veranderen wat de VVD in het verkiezingsprogramma, in het regeerakkoord en in moties hier doet? Wat is dan de rol van de Kamer richting de regering in de ogen van de VVD?
Ja, heer Itzinga.
Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, ik zit zelf niet in de regering en u ook.
En daar, dat was eigenlijk zijn antwoord. Ik zit zelf niet in de regering, dus ik kan er niks aan doen. Tuurlijk kan je er wel wat aan doen, want het is jouw fractie en het is ook jouw regering. Ze hebben er dus al meer dan 6 jaar helemaal niks aan gedaan, terwijl ze het wel in de coalitie akkoord en in hun hoe heet het, verkiezingsprogramma hebben gezet. Nou is het wel zo dat de moties waar hij het over heeft, die ingediend zijn en wat dan ook, doorgaans niet genoeg werden gesteund. Vooral omdat ze heel vaak ook het tegelijk hadden over een korting aan belasting voor mensen die bijvoorbeeld belegden. En dat is het. Kijk, dat je spaarders gaat ontzien en dat je daardoor de box 3 had veranderd. Omdat spaarders, de rente op een spaarrekening is steeds minder geworden. Bij sommige banken hebben spaarders zelfs geld toe moeten leggen. Nou, dat is natuurlijk logisch dat je dan niet veel of over alleen dat exacte rendement wat je hebt, als je dat al hebt, dat je daar alleen maar geld over betaalt. Maar beleggers hebben meer dan 10% rendement gehad. Dus die zijn alleen maar rijker geworden. Die hebben niet een probleem met box 3. Die zijn juist, hebben altijd een voordeel van box 3. Waarom zou je die mensen dan nog meer voordeel geven? Nou, natuurlijk voor een zeer liberale partij als de VVD, die vooral voor de rijke luiskinderen is, is het heel logisch dat ze daarvoor opkomen. Dat niet. Maar dan wil ik even zeggen, dit is nu wel de kans dat we eindelijk dit gaan aanpakken. Want waarom zouden we niet in deze hele crisis, tuurlijk, je moet mensen compenseren, tuurlijk, je moet een noodwet indienen, al moet ik wel altijd daarvan zeggen, met noodregelgevingen gaat er nog wel eens wat mis, dus dat neigt ernaar dat dat misschien weer een nieuw schandaal kan gaan worden, maar goed. In feite, met een noodwetgeving moet je voorlopig het herstellen. Maar nu zou toch de hele Tweede Kamer en met name de linkse partij zo hard moeten gaan spelen dat eindelijk die kloof tussen arm en rijk kleiner wordt. En dat kan heel simpel. Je hoeft niet de inkomstenbelasting naar 70%, zoals heel veel mensen bang voor zijn, te zetten. Je hoeft zelfs niet, terwijl daar ook geluiden zijn, bijvoorbeeld een eigen huis, de meerwaarde op de eigen huis te gaan belasten. Dat hoeft zelfs niet. Maar je moet gewoon net de evenveel belasting gaan heffen op het rendement dan dat je doet op inkomsten. Dus als de eerste grens 32.000 is, wat bij de inkomstenbelasting is, daar betaal je afhankelijk per jaar, maar in principe rond de 35%. Nou, als je 32.000 hebt dan, en minder, dan betaal je 35% over die 32.000 euro. Heb je 42.000, geloof ik, vanaf dat moment is, betaal je 40%. En alles daarboven, of veel daarboven, ga je zelfs toe naar 50%. Ik vind dat je hoeft niet per se nog veel hoger te gaan. Maar zeg dat je gewoon diezelfde maatstaven houdt. Dus als jij 32.000 euro verdient met jouw aandelen of met jouw spaarrekening, dat is jouw rendement, die 32.000 euro, dan betaal je ook gewoon diezelfde 35% over die 32.000 euro. Geldt dat voor, heb je meer dan 40, betaal je 40%, heb je meer dan 50 of 75.000 euro, dan ga je, of je hebt een ton, laten we het bij een ton leggen. Je hebt een ton, dan ga je 50% betalen. Want dan maken we het eerlijk. En natuurlijk heb ik het niet. Ik heb het over de eerste 40, over de eerste 30 en over de eerste 50%. Hè. Ik heb het niet over dat je vervolgens, als jij 100.000 euro hebt, dat je dan 50% belasting betaalt. Nee, je betaalt over de eerste 30.000 euro betaal je gewoon die 35%. Over de 40.000 euro betaal je de 40%. Dus over die volgende 10.000 betaal je 40%. En over wat daarboven komt betaal je, over het bedrag wat je daarboven hebt. Dus stel dat je een ton hebt, dan heb je nog 60.000 extra. Over die extra 60.000, daar betaal je 50%. Dat is mijn idee. Dan strek je hem namelijk gelijk aan de inkomstenbelasting. Dan betalen mensen die aan het rentenieren zijn, betalen net zoveel inkomstenbelasting. Want dan wordt gewoon een rendement uit aandelen of uit een spaarrekening of op welke manier dan ook je een rendement haalt. Daar dat wordt gewoon dan ook gezien als inkomsten en niet meer in een apart categorie als vermogen. En dan hoef je het vermogen zelf, dus stel dat je 3 miljoen op je rekening hebt staan, die hoef je van mij niet te belasten. Mag wel van mij, ik bedoel, ik ben daar veel harder in, Maar stel dat je 3 miljoen en je, of 6 miljoen en je renteniert daarvan. En je doet dat via beleggingen en dergelijke. Of private banking of alle toestanden die er bestaan. Dan betaal jij over de rente die je krijgt. Daar betaal je gewoon net zoveel inkomstenbelasting over. Dan wordt dat gewoon gezien als jouw werkinkomsten. Klaar. Dan gaan we dat niet meer apart belasten. Gaan we dat niet meer anders behandelen. En dan heb je dat iedereen, ook de rijken, net zoveel betalen. Nou ben ik het eigenlijk eens met Klaas Knot dat je zelfs nog wel wat meer bij vermogens neer mogen leggen. Aangezien, joh, als jij 50 miljoen op je bank hebt staan, waarom zou je niet gewoon ook over het vermogen zelf belasting betalen? Aangezien de sterke schouders horen toch de zwaarste lasten te dragen. Althans, zo zit ons land officieel in elkaar. In Nederland is dat niet zo. En Klaas Knot is het daar met mij eens.
Elke overheid heeft om zijn taken te kunnen uitvoeren gewoon een zekere hoeveelheid belastingmiddelen nodig. Die kun je op verschillende manieren heffen. En de manier waarop je ze heft zegt ook wel iets over het type economie en het type land wat je eigenlijk wilt zijn. Als ik kijk naar waar wij onze belastingmiddelen vandaan halen en ik vergelijk dat met onze omringende landen, dan halen wij relatief weinig belasting uit de vermogensbelasting op particulieren. Mm-hmm. Dan halen wij relatief veel belasting, maar ja, het geld moet toch worden opgehaald, uit de inkomstenbelasting. Dus je zou kunnen zeggen dat wij meer dan andere landen een soort renteniers-economie aan het worden zijn, terwijl wij eigenlijk de hardwerkende Nederlander daarvoor laten betalen met hogere belastingen, hogere tarieven inkomstenbelasting.
Dus uw pleidooi is?
Dat vind ik geen goede ontwikkeling. Ik denk dat om bijvoorbeeld arrangementen als de zorg ook in de toekomst enzovoort betaalbaar te halen, dat wij juist zouden moeten inzetten op een belastingstelsel dat arbeid en ondernemerschap stimuleert en vermogensbehoud toch op een iets lager pitje zet. Dat zou dus eerder pleiten voor een ruimere vermogensbelasting. Ja, en het laatste punt, het zal u niet verrassen, ik heb het vaker gemaakt. Ik denk dat daarvoor ook de eigen woning meer in beeld moet worden gespeeld.
Nou, het laatste punt wat u maakt, eigen woning meer in... Ja, daar is iets voor te zeggen, maar dan heb ik wel zoiets van, ja, daar moet je wel mee uitkijken. Want ja, er zijn genoeg arbeiders, gewone hardwerkende Nederlanders die ook een eigen huis hebben gekocht. Daar gewoon de komende 30 jaar nog in gaat wonen. Dus helemaal niets aan hebben dat nu de huizenprijzen zo hoog zijn. Mocht je winst maken met je huis, dan vind ik best dat je over die winst nog weer belasting betaalt. Dat vind ik dan een ander verhaal. Maar dat betekent puur dat jij, als jij je huis verkoopt en je maakt dan een dikke winst, joh, dan betaal je maar gewoon een beetje belasting daaroverheen. Maar ik ben het helemaal met hem eens dat wij nu momenteel, en dat komt echt door meer dan 10 jaar VVD-beleid, en eigenlijk daarvoor was het ook al echt het neoliberalistische beleid wat wij eigenlijk de afgelopen 30 jaar ongeveer in Nederland hebben gehad. Dat heeft er alleen maar voor gezorgd dat we eigenlijk een soort renteliersland zijn. Alleen als rentenier en als belegger heb je het heel goed en betaal je heel weinig mee aan de gewone middelen. Terwijl de arbeider zich krom werkt en daarnaast dus gewoon ook nog eens een keer het meeste betaalt aan alle andere zaken. Het feit dat heel vaak mensen in de 50% categorie het gevoel hebben dat zij aangevallen worden door de lagere inkomens, want we pleiten voor hogere belastingen, is natuurlijk onzin. Ik pleit niet dat iemand die 50% betaalt over zijn belasting, over zijn inkomsten, dat die veel hogere belasting gaat. Daar pleit ik niet meer voor. Ik pleit erover dat we vermogens gaan belasten en rendementen zwaar gaan belasten. En misschien wel zwaarder dan de inkomstenbelasting. Ik bedoel, kijk eens hoeveel geld je daarmee op zou kunnen halen en hoeveel dingen we dan kunnen betalen. En misschien kunnen we er dan voor zorgen dat de gehele inkomstenbelasting wordt verlaagd. Dus dat bijvoorbeeld de grens niet meer bij 32.000 ligt, dat je meer gaat betalen, maar dat je dat we die juist letterlijk bij 50% 50.000 leggen. Dus dat die stappen groter worden, waardoor een grotere groep langer een lagere tarief blijft betalen. Dat vind ik helemaal niet een gek idee, als we die vermogens maar zwaar belasten. Als we er maar voor zorgen dat als jij een tweede huis hebt en je verkoopt die en je krijgt daar 200.000 euro of 100.000 euro winst uit, dat je over die 100.000 euro gewoon een groot gedeelte belasting betaalt. Want je hebt er eigenlijk ook niks voor gedaan om dat geld te verdienen. Sommigen zeggen, ja, je loopt een risico, maar dat helpen ondernemers ook. Dus zeg gewoon dat vermogen zwaarder belast wordt. Het behoud van vermogen ook niet meer het unicum wordt. Het behoud van vermogen is niet hetgene wat het belangrijkste is, maar arbeid en ondernemerschap. Daar ben ik met Klaas Knot eens. Had ik nooit verwacht dat ik het eens zou zijn met de directeur van de Nederlandse Bank. Maar ik ben het wel. Want en ik vind dat dit het moment is. Nu het box 3 naar de klote is. Want dat is hij gewoon. Hoge Raad heeft hem eigenlijk naar de klote geholpen. Waardoor als er nu niks gedaan wordt, vermogens helemaal niet belast worden. Nu is het moment om te zorgen dat we het voor eens en altijd om gaan draaien. Dat de rijkste gewoon ook echt, en de rijkste en de meest vermogende, dat die ook echt de sterkste schouders zijn en ook het meeste gaan bijdragen aan Nederland. En niet alleen maar meer en meer en meer kunnen profiteren, terwijl de arbeider steeds minder, minder en minder krijgt. Want dat is de afgelopen 10 jaar, of nou ja, misschien zelfs langer, wel gebeurd. Goed, dat was het voor vandaag. Een echt links onderwerp natuurlijk. Beetje ingewikkeld met de Belastingdienst, dat snap ik. Volgende keer gaan we het vast wel weer ergens anders over hebben. U kunt natuurlijk altijd meer informatie over mij en over mijn podcasten en over mijn vlogs vinden op mijn website. En dat is www.torenent.nl. En dan zie ik u de volgende keer weer.